In inleidende woorden en zangen hebben wij gehoord en gezongen over het feit dat de Heer zelf zijn gemeente zou bouwen door de kracht van zijn woord. En dat wij er feitelijk niets aan kunnen toe of afdoen, zij het dan dat we ons daarvoor beschikbaar kunnen stellen. Dat uiteraard wel. En daarover wilde ik het met u ook hebben. Deze keer primair naar aanleiding van Openbaring 3 vanaf vers 7. Dat is de zogeheten brief aan Philadelphia. Dat ik daar zo terecht kom. Dat is omdat wij aanstaande zaterdag in Apeldoorn het zullen hebben over een brief aan Sardis. Dat is het meest voor de hand liggende. Omdat daarin, in dat schriftgedeelte, het eerste deel dus van Openbaring 3, gesproken wordt over de omstandigheden van de reformatie. En daarna in Philadelphia wordt gesproken over een latere situatie die dichter bij onze tijd komt. Want hoe dan ook, deze brieven, wat je er ook van vindt en wat voor commentaren men ook heeft bedacht, de brieven, deze zeven brieven die we vinden in Openbaring 2 en 3, geven een profetische beschrijving. Nou ja, een cryptische beschrijving, kan dat? Een cryptische beschrijving van wat wij populair noemen de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, in deze hoofdstukken zijn wij nog in feitelijk in onze tegenwoordige bedeling terecht, der verborgenheid en op verborgen, op bedekte wijze, daarom zei ik op cryptische wijze, want het heeft iets met tekst en schrijven te maken, op cryptische wijze wordt uiteengezet hoe dat zal gaan de komende pak een beetje 2000 jaar. Al wordt niet van tevoren gezegd dat het nog 2000 jaar gaat duren voordat het gaat komen. Enzovoort. Dus het laat zich raden dat dat in bedekte termen gebeurt hier. Je kunt dus om die reden in deze verschillende brieven verschillende omstandigheden herkennen waarin de gelovigen zich blijkbaar bevinden. Begrijp je me goed? We kunnen er kort en kunnen er lang over doen. Ik doe het nou kort en ik zeg gewoon, nou ja, als je iets leerstellers zoekt, moet je niet in deze brieven zijn. Dat vind je niet. Nou ja, als het moet, kun je misschien ergens een woord vinden of zo. Maar zelfs als dat zou gebeuren, zou ik dan zeggen, vind je dat niet ook ergens anders dan en wat duidelijker en uitgebreider in de Bijbel? En dan is het antwoord ja, zeker, natuurlijk. En dat bedoel ik maar te zeggen. Bovendien, die zeven brieven hier, die zijn ook qua structuur helemaal niet op zijn plek in dit Bijbelboek. Dan had het net zo goed de vierde brief en de vijfde enzovoort brief van Johannes kunnen zijn. Zijn ze dan niet wat kort? Ja, maar dat is de derde Johannesbrief ook en de tweede was ook wel kort. En de eerste is ook bepaald niet lang, dus dat had ook nog allemaal gekund. Ik bedoel maar, waarom staan die brieven hier? En het enige zinnige antwoord is, begrijp me goed, er zijn een boel antwoorden gegeven, maar het enige zinnige wat ik ken, is dat ze een beschrijving geven van de omstandigheden, veranderende omstandigheden in de loop van de bedeling der verborgenheid, onze tegenwoordige bedeling. Daarnaast kun je vaststellen, die brieven beschrijven bepaalde omstandigheden onder de gelovigen. En die omstandigheden komen wellicht vandaag ook nog voor. Dan zeg ik, ja, dat is ook wel zo, maar dat is niet de functie van die brieven. De functie van die brieven is dat ze achtereenvolgens worden. Ze zijn duidelijk genummerd, de zeven brieven van de zeven engelen met de zeven kandelaren. En wat het maar was allemaal. De zeven gemeenten enzovoort. Dat gaat over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 achtereenvolgens. En dus noemen wij dat de zeven gemeentelijke tijdperken. Ik dacht dat die opvatting toch al wat laat zou uitgevonden zijn. Omdat het niet voor de hand ligt dat men dat herkent en ziet in de eerste eeuwen van het christendom. Maar tot mijn verrassing, zomaar toevallig, vond ik een commentaar uit 1700 zoveel over de brief van Sardis, want die dingen ben ik specifiek aan het bestuderen, de historie en wat ik veel. En daar werd het ook in beschreven. Sardis is de beschrijving van de dagen van de reformatie en wat er van terecht is gekomen. Niet veel, nee. Sorry, excuus, maar daar heb ik het dus zaterdag over. Dus hartelijk welkom. Maar er werd ook zo opgevoed en er werd gezegd, er komt nog zo'n periode van Philadelphia en daarna ook nog van Laodicea enzovoort. Zodat men toch in 17 zoveel, in de 18e eeuw is dat officieel, dan toch wel enig idee van had van waar men ongeveer was, chronologisch gezien in de tijd. Hebben u die nog? Ja, echt wel. Dus zo vreemd is het dus ook weer niet. Maar waar we mee van doen hebben, is inderdaad met het eigenaardige verschijnsel dat er maar één brief bij is in de hele reeks van 7. Nou, je mag ze eerst even alle lezen, maar dat er maar één bij is in die hele reeks van 7 die positief is. Hè? Niet dat er nergens positieve dingen genoemd worden, dat wel, maar als uitzonderlijk. In de voorgaande bijvoorbeeld, in die van Sardis. Ja, gij hebt weinig namen, vers 4. Ook de Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben en zullen met mij wandelen in witte klederen. Er zijn er dus wel, maar die woorden betekenen meteen dat dat niet algemeen is. Wat bedoel je? Het is triest, maar het is waar. Het zal u ook duidelijk zijn dat zij die zich beschouwen als reformatorisch een dergelijke verklaring van deze brieven dus afwijzen. Want dan wordt er over hen gezegd, ik heb uw werken niet volgevonden, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood, enzovoorts. Dan zeg je, ah, nee, dat kan niet. Die brieven moeten dus een andere betekenis hebben. En zo gaat dat, hè. Doet men sowieso met de Bijbel op deze manier, maar dit is een voor de hand liggende. Zie je? Maar zo is het wel. Dus weinig positiefs, eigenlijk helemaal niks. Behalve bij uitzondering. Echter, bij hoofdstuk 3, vers 7 begint de brief aan, want zo heet hij, de brief aan Philadelphia. Dat staat er ook in, schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dat wil zeggen, niet aan het volk in Philadelphia, ook niet aan de secretaris of zoiets, dat u denkt dat dat een engel was of zo. Je proeft meteen dat het een symbolische betekenis heeft, dat het eigenlijk deel uitmaakt van die visioenen die hierna komen vanaf hoofdstuk 4. Toch? Dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Maar wat beschreven wordt in die brief, wel nu, dat is positief, zo zonder meer, en het is uitzonderlijk. Het is exceptioneel, dat komt niet voor. De hele beschrijving hier is namelijk 7 briefjes lang een beschrijving van de uiterlijke omstandigheden van, laten we zeggen, het christendom. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat het christendom sowieso de aanduiding is van de uiterlijke omstandigheden, van hoe het er naar buiten toe uitziet. Hoe de prediking van het evangelie uitwerkt, pak een beetje, nou, de wereldgeschiedenis is overdreven, maar in de wereld mag ik wel zeggen. Nou, in de loop van de tijd dan. Wat je ervan ziet, ik zeg met opzet niet wat er van terecht komt, want dan moet je je eerst afvragen, wat zou er dan van terecht moeten komen? En daar heb ik het ook al niet over. Ik heb het gewoon over hoe dat er dan ongeveer uitziet in de praktijk. En wat je in de eerste brieven leest, dus tot en met Thyatira, dat wil zeggen in hoofdstuk 2, dat gaat allemaal over een christendom dat een stevige plaats heeft veroverd in de wereld. In de politieke wereld met name, maar daarmee helemaal in de wereld. Het woord, de brief aan Pergamus, dat is vanaf vers 12, die is duidelijk genoeg. De titel is ook duidelijk, want Pergamus, dat is per en dan is het zwaar. En Gamus, dat is een huwelijk. Dus dan krijg je een zwaar, een moeizaam huwelijk. Dat is het huwelijk tussen kerk en wereld. Elke keer als ik het zeg, dat is niet zo vaak, elke keer als ik het zeg, dan zie ik daar in gedachten in drie bergen. Ergens op een kruising, ik weet niet meer waar het precies is, maar vroeger kwam ik er nog wel eens langs. Zo'n groot gebouw, prachtig landgoed, dan stonden grote letters op kerk en wereld. En dan dacht ik altijd, ja, dat kan je wel zien. Maar toen maar, kerk en wereld. Kerk en wereld zijn twee dingen. De bedoeling van dat pand was dat het één geheel zou zijn, maar daarvoor had je geen reformatie nodig. Dan had je wel gewoon in de Rooms-Katholieke kerk kunnen blijven, enzovoorts. Dus de combinatie van kerk en wereld. En onderling kunnen ze het nooit eens worden. Dat is wel vaker in een huwelijk zo, heeft men mij verzekerd. En, dus de vraag was altijd, kroont de paus de keizer of kiest de keizer de paus? En daar hebben ze honderden jaren over gedaan. Staat hier in geschiedenisboekjes, dat heet de investituurstrijd. De strijd om wie aanstelt, enzovoort. Hebben jullie die nog? Het verhaal van Karel de Grote is immers dat hij gekroond zou worden door de paus. En hij pakte de kroon uit de handen van de paus en zette hem zelf op zijn eigen hoofd. Zo, enzovoort. Omdat hij anders voor zijn gevoel ondergeschikt zou geweest zijn aan de paus. Maar daar ging die strijd ook over. Wie heeft de macht? De kerk of de wereld? En het zijn twee systemen die rechtstreeks aan elkaar verbonden waren. En dat heeft zich inderdaad in de reformatie ook doorgezet. Wij hadden tot voor kort in Nederland de Nederlands hervormde kerk. Daarvoor was het de Neder-Duits. Maar ja, we wilden van Duits af, dus toen hebben we ervan gemaakt Nederlands hervormde kerk enzovoorts. En daarna was nog in Nederland lange tijd de gewoonte dat het de koning was. Sinds wij een koning hadden dan, was het de gewoonte dat de koning de predikant aanstelde. Per koninklijk besluit. Ik die dingen wel eens gezien. Sommige kerken hangen ze namelijk nog. Van die oorkondes waarbij koning Willem I de predikant aanstelt enzovoorts. Beschouwde zich als hoofd van de kerk. Een twijfelachtig iets, maar ook dat staat nou even niet ter discussie. Waar het met mij om gaat is dat die dingen hier beschreven worden. Het gaat zwaar, het is moeizaam, het gaat dood, het is helemaal niet goed. En dan komt de vijfde brief, dat is Openbaring 3 vanaf vers 1. De gemeente die te Sardis is. Sardis betekent zoveel als de ontkomenen. Is een woord voor het gelovig overblijfsel dus. De ontkomenen. En daar wordt gezegd, na de introductie, maar nog steeds in vers 1. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. En daar ben je dus aangekomen in de dagen van de reformatie. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. En men wordt opgeroepen om wakker te zijn, om wakker te worden eigenlijk, zijt wakende. Ik heb het echt nagekeken, er staat zijt ontwakende. Dat wil zeggen, sta op. Word wakker, droom niet verder. Zijt wakende en versterk. Dat wat sterven zal, er is nog een boel werk te doen. Zoals ze zegt, ga er nu niet verder op in. Maar wat er maar staat is, einde van vers 2, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. En dus wordt men opgeroepen om alsnog zich te realiseren waarin men leeft, dat men wakker wordt enzovoort. En dan wordt gezegd dat er inderdaad ook in Sardis zijn er die inderdaad hun klederen niet bevlekt hebben enzovoorts. Je vraagt je wel af bij welke categorie horen die lui dan. Maar dan zeg ik, nou ja, je hebt er even door altijd mensen gehad, die gelovigen gehad, die zich van enig kerkelijk instituut weinig of niets hebben aangetrokken. Dat is een andere manier om te zeggen, er waren altijd ketters. Zoals wij dan bedoel ik, hè? Zulke ketters bedoel ik dan. Hè? Die zeggen, ja, die kerk, wij plaatsen het gezag van de Bijbel boven dat van de kerk. Hetgeen dan toch enigszins moeilijk was, omdat niet iedereen zomaar een Bijbel had. Bovendien, dat was nog voor de dagen van de uitvinding van de boekdrukkunst. Dus de Bijbels moesten met de hand worden overgeschreven. Dat was monnikenwerk en daarom was het monnikenwerk. Dat moet kunnen zo, hè? Ja. En dus kostte dat een boel geld. En als je er een had, ja, dan was je de enige. En dan, ja, dat was allemaal moeizaam dus. Gewoonlijk hebben die gemeenschappen de geschiedenisboekjes ook niet gehaald. Of misschien een notitie in de kantlijn. Maar ze waren er ook in de dagen van de reformatie nog steeds. Want de aardigheid is natuurlijk dat wat wij reformatie noemen, Ja, men noemt het kerkhervorming en dat woord is duidelijk genoeg. Naar mijn idee werd daar geen kerk hervormd. Dat kan trouwens niet. Kerk is kerk. Dat is maar één. Ik geloof in de ene algemene heilige christelijke kerk enzovoorts. En dat zijn wij. Ik bedoel, dat zijn al degenen die deel uitmaken van Christus. Wat er dus hervormd zou moeten zijn, dat zou de uitwendige vorm daarvan moeten zijn. Maar die is niet hervormd, die is gescheurd. Het is toch een kerkscheuring, de hervorming. Dat is niet de kerkhervorming. Kerkhervorming was er ook, dat kwam later. En dat heet contra-reformatie. Onthoud het woord. Zoek het maar op internet van mijn part waar je het opzoekt. Contra-reformatie. Dat was binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Die moesten ook wel een beetje zich aanpassen, want het is politiek immers. Het gaat om de macht. Dus ze moesten zich wel een beetje aanpassen om zich te kunnen handhaven. En dat was een kerkhervorming. Maar voor de rest, ja, was het kerkscheuring. Dat is wat er gebeurd is. Maar ik bedoelde net te zeggen, er zijn er ook geweest die daar eigenlijk nooit deel van uitgemaakt hebben. Misschien officieel wel, maar dan toch inderdaad niet. En die gewoon hun eigen weg gingen en die zich aan het instituut weinig gelegen lieten liggen, voor zover dat mogelijk was. En die waren er in de dagen van de reformatie, want we moeten het historisch zo noemen, die waren er ook. En dat is wat vermeld wordt in vers 4. Dat heet dan eventueel weer nadere informatie of... Er zijn nog een paar termen voor, maar ik heb het er nou niet over. Maar daarna volgt de brief aan Philadelphia en die is ineens als eerste en enige positief, want daarna krijg je Laodicea. En in Laodicea is het Laulune. Dat kan ik makkelijk onthouden met die L's nu aan. Omdat gij lauw zijt, was lauw zus en lauw zo. Dat is niet best. Dat is ongeveer zoals je het nu om je heen ziet. Nou, ik denk tamelijk precies, maar vooruit maar weer. En verder is er niks positiefs te melden als alleen in de brief aan Philadelphia, want die beschrijft de situatie die ontstond halverwege de 18e eeuw ongeveer, in de dagen dat er mensen waren die zich van het instituut sowieso niks aantrokken, maar er wel op uittrokken om het evangelie te prediken. Niet vanuit een kerk uitgezonden, maar ondanks de tegenwerking van het kerkelijk instituut, welke dat ook maar geweest mogen zijn, want dat doet er niet toe. Hebben we die? Dan hebben we het inderdaad over de dagen van, in ieder geval van John Wesley, om maar eens wat te noemen, dat is ongeveer halverwege 1700, hè, 17 zoveel. Mensen die, er waren er veel meer, maar Wesley is tamelijk beroemd geworden omdat zijn werk weer geleid heeft, weer tot de oprichting van iets dat we inmiddels al lang kennen als een kerkelijk instituut. He? Dat zijn de methodistenkerken, die dan ook weer gescheurd zijn natuurlijk, want die hebben dan ook weer verschillende richtingen. En dat is zijns ondanks, dat wil zeggen ondanks Wesley, is dat dan gebeurd. Ja, als Wesley het evangelie predikt, dan komen mensen tot geloof. En hij wordt niet erkend, niet uitgezonden, maar ook niet erkend door de Anglicaanse kerk waar hij vandaan kwam of waar hij lid van was. Ja, wat moet je dan? En dan ontstaat er vanzelf weer een instituut, want dat gebeurt altijd. Als je de neiging hebt om bij elkaar te komen, zoals wij nu doen, dan is er vroeg of laat is er iemand die zegt, we moeten dat beter organiseren. Weet je wat? We moeten eigenlijk oudsten aanstellen. Kunnen we niet wat regels maken, wat statuten enzovoorts? En er ontstaat vanzelf een keer een probleem, waarschijnlijk ook een juridisch probleem, omdat je ook bezittingen gaat krijgen, je moet toch een koffiezetmachine hebben enzovoorts. En dan is de vraag van wie is dat ding? Dus dan moet je dat per notariële akte moet je dat regelen en dan heb je een instituut. Zo werkt dat. En geheid, vroeg of laat gebeurt dat. Nou ja, ik kan beter zeggen, laat ons daarvoor waken. Dat niet gebeurt, want het hoeft niet hoor. Echt niet. En dat is waarover gesproken wordt. Bovendien, het is waaraan deze brief zijn titel ontleend. Want die heet aan Philadelphia. En Philadelphia, ja, die is makkelijk. Dat betekent broederliefde. Want dat villa, dat hoef je niemand meer uit te leggen tegenwoordig. Dat wordt geacht liefde te zijn. En Delphia, Delphus, dat is de broeder. En het heet dus broederliefde. Dat is de term ter aanduiding van het hemd is nader dan de rok. Ook bekend als het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan gaat het dus toch. Dat betekent dat we hoe dan ook, hoe hekel wij ook aan onze familie hebben, het is en blijft onze familie en bij gelegenheid nemen we het voor de familie op, enzovoort. Want het hemd is nader dan de rok. Hè? En dat soort dingen weer. Dat is wat broederliefde is. Het zit in de familie, de onderlinge verwantschap die er nou eenmaal is op een of andere vreemde wijze. Nee, soms is het een liefde-haatverhouding. Maar dan nog, dat is wat Philadelphia is. En dat stempel op deze brief, dat is er, omdat wat hier beschreven wordt, dat onttrekt zich namelijk, als u mij vraagt, per definitie, het onttrekt zich aan het instituut als zodanig. Wat je hier leest, dat vind je niet in kerkelijke organisaties terug. Het is de enige brief waarin iets staat als, gij hebt mijn woord bewaard. Dat vind je verder niet. Het punt is nou juist dat men altijd dat woord kwijtraakte en kwijt was en ook niet wilde. Maar hier is ineens sprake van mijn woord bewaard en daarna in vers 10 heet het, het woord mijn leidzaamheid bewaard. Dat wil zeggen, staat er zelfs twee keer. Maar laat ik hem gewoon met u doorlezen. Hè? Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent. Ik zou in kunnen gaan op de sleutel en wat het openen betekent en wat sluiten betekent. Maar ik kan net zo goed gewoon samenvattend zeggen, het betekent hij is degene die regeert. Want openen en sluiten, ingangen en uitgangen bewaren enzovoorts, dat is de idiomatische beschrijving van wat regeren feitelijk is. En hier wordt dus beschreven Christus als het hoofd van zijn gemeente. Het woord kerk vermijd ik, maar daar moet ik altijd zoveel uitleggen. Maar Christus als het hoofd van zijn gemeente. En inderdaad, de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen die een vooraanstaande plaats zal innemen in het te openbaren koninkrijk van Christus. Maar het koningschap van Christus is gebaseerd op het koningschap van David, want Christus, de wederkomende straks, is de leeuw uit de stam van Juda, dat is het volgende hoofdstuk. Nou ja, volgende bladzijde. Want hoofdstuk 4 is maar kort, maar het is Openbaring 5. Vers 5 en 6. Want het koningschap van Christus berust wel degelijk op zijn Davidische afstamming en op de beloften aan David gedaan, dan wel op het Davidisch verbond enzovoort. En wij als gemeente zullen daar wel degelijk in betrokken zijn, want wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. Zoals de eersten die David volgden, nog voordat hij tot koning gezalfd werd door de mannen van Juda, wel, de eersten die David volgden, kregen vooraanstaande posities in zijn koninkrijk toen het eenmaal zover was. En dat is de positie van de eerstgeborenen en daarmee van de gemeente waartoe wij behoren. Dus die sleutel David gaat niet over wat anders. Het is nog steeds gemeentelijke waarheid. Nou goed. En de Heer zegt, dit is de vaste inleiding, het is elke keer andere woorden, maar het gaat over Christus, aan wie alle macht toekomt, die hoofd is van de gemeente, enzovoorts. En die dus recht heeft om te zeggen wat hij ervan vindt. Sterker nog, je mag van hem verwachten dat hij zegt wat hij ervan vindt, toch? Nou, en dan zegt hij, ik weet uw werken, De vorige brief was, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. En hier staat, ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. U begrijpt toch ook wat dat betekent? De gelegenheid namelijk om het woord van God te prediken. Dat is de geopende deur. Dat is klassiek trouwens, ik bedoel, in ieder geval klassiek evangelisch. Als je ergens een geopende deur hebt, dan wil het zeggen dat je de kans krijgt om de mensen het woord van God voor te houden. Dat is wat het is. Ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. Maar ik heb u een geopende deur gegeven. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Eigenlijk elke keer als iemand vraagt, waar gaat het vanuit? Weet je wel, die komt met de tent ergens en zo. Waar gaat het vanuit? Zou je eigenlijk altijd moeten zeggen, van de Heer Jezus Christus. De heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Sleutel van het huis van David, van het koningschap dus. Daar gaat het vanuit. En dan verloochen je zijn naam niet. En al het andere is twijfelachtig. Ik bedoel, ja, soms moet je wat. Toch? Soms moet je echt duidelijk maken wat er aan de hand is. Dan kan je dat niet zomaar in één keer zeggen. Maar, gij hebt mijn naam niet verloochend. Gij hebt mij niet verloochend. Ik bedoel dit, in de volgende brief, Laodicea, daar zegt de Heer tot de Laodicense, hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe open. Dan staat de Heer helemaal buiten. En dat was niet alleen in Laodicea zo. En nogmaals, ik geloof dat dat de beschrijving is van onze tegenwoordige tijd. De Heer staat er volkomen buiten. Maar vooruit maar weer. Maar dat is in de loop van de geschiedenis gewoonlijk het geval geweest. Wat men namelijk geneigd is te doen, is zelf het huis bouwen, onder verwijzing naar de inleidende woorden van onze broeder. Zelf het huis bouwen en dan daar trots op zijn. We hebben het toch maar weer goed geregeld, of juist niet, en weet ik veel wat allemaal. Maar we doen het dan allemaal zelf. Maar we zetten de Heer buiten de deur. We halen de statuten binnen, we halen het instituut binnen enzovoort. En daarna staat de Heer er buiten, want die onderwerpt zich niet aan het statuut hoor. Maar hij is wel het hoofd van de gemeente. Zodat je kunt vragen in fatsoenlijk Nederlands, is er voor de gemeente wel plaats in de kerk? Het is natuurlijk een rare kronkel in woordgebruik, maar ik hoop dat u het begrijpt. En ik denk dat velen van u de vraag meteen met nee beantwoorden. Want ja, dit is Laodicea. Er zijn misschien uitzonderingen en het is niet helemaal zwart-wit. Maar dit is Laodicea, de Heer staat buiten de deur. Is er binnen het instituut wel plaats voor de Heer? Nou ja, dat is een ernstige vraag, maar in de praktijk niet. En dat we geacht worden te herdenken, wat we zouden moeten herdenken. Nee, men houdt ons ook voor wat we moeten gedenken en dat is allemaal flauwekul. Daar staat de Heer ook allemaal buiten, dat heb ik gezien de afgelopen dagen. U weet wel, het is de eerste week van november, ik zeg het er maar even bij. We hebben net hervormingsdag gehad, 31 oktober, 500 jaar geleden. Publiceerde Luther zijn 95 stellingen, die trouwens allemaal stomvervelend waren. Hebben ze ons doorgelezen? Stomvervelend. Maar 95 stellingen, hoe kom je erop 95? Ik had er 100 van gemaakt, met dezelfde moeite. Maar goed, allemaal 95 stellingen die gericht waren tegen maar één ding. Namelijk de verkoop van vergeving van misdaden. Van jezelf, van je buren, van je familie of voor wie je maar betalen wil. Dat was het, de verkoop van de aflaten. Bestaat trouwens nog, maar laten we het er maar niet over hebben. Dat is het enige waar het over ging. Zie. Maar wat er gebeurde, waar niemand op gerekend had, en Luther al helemaal niet, wat er gebeurde, is dat de man buiten de kerk gezet werd en buiten de samenleving. In de ban werd gedaan door de paus en in de ban werd gedaan door de keizer. Want ja, het is dat huwelijk van kerk en staat. Ging gelijk op. Eerst door de paus en daarna door de keizer. Ja, de keizer kwam een beetje laat, maar het was nog maar een jong mannetje, hè, op dat moment. Net in de 20, Karel de vijfde. Ik moet even het rugnummer bedenken, Karel de vijfde, ja. Goed. Hij was nog maar net aan de macht. En wat moest hij? Nou, dan maar in het spoor van de paus, enzovoorts. En dat was het dan. Hoezo kerk hervormen? Hij werd er ogenblikkelijk uitgecommuniceerd. Wegwezen. En dat was het dan. En er was geen weg terug. Er was geen aanpassing van het instituut. Wat moeten ze met die ene monnik? Al was hij dan professor, dokter en nog wat. En zo is het gekomen. Zie? Dus de vraag was, was er in de kerk plaats voor de Heer? Was er in de kerk plaats voor de Bijbel? Nou ja, nadat hij eerst in het Latijn vertaald was, wel, via de Vulgaat enzovoorts, was nauwelijks iemand die begreep dat de grondtaal van de Bijbel wat anders was dan Latijn. Het Latijn van de kerk. Toch? Het was al toen een lange dode taal, overigens. Maar hij werd in academische kringen gebruikt en in de kerk, internationale taal. Het had wel wat, overgebleven van het Romeinse Rijk enzovoorts. Maar de Bijbel in de grondtaal, ook in de kerk, was geen denken aan. Luther heeft eerst alsnog Hebreeuws moeten leren, Grieks ook trouwens. En duidelijke adviseurs gehad om zijn Bijbelvertaling te kunnen maken. Hij had het al moeite genoeg om het in fatsoenlijk Duits te vertellen. Want de Duitse taal bestond eigenlijk ook nog niet. Net zo min als later de Nederlandse taal bestond. Die is pas ontstaan door de Bijbelvertaling. Maar in de kerk was geen plaats voor de Bijbel. Kerken zijn altijd van mening geweest dat je de Bijbel uit de handen van de kerkleden moet houden. Want anders dan gaan ze er maar mee aan de haal. Dat is klassiek. Nee, ook in de Reformatie heeft zich dat zo gemanifesteerd. Niet zelf met die Bijbel, dat moest verboden worden. Ze moesten eigenlijk helemaal zo'n Bijbel niet hebben. Want gaat het niet om wat er in de Bijbel staat, gaat het om wat de kerk leert. En als het niet te moeilijk is, gaat het om de wijze waarop de kerk de Bijbel uitlegt. Want je moet hem in ieder geval niet gewoon lezen zoals het er staat. Dat is kerkelijke leer tot vandaag. Dus gaat het er altijd over hoe je de Bijbel moet uitleggen. Dat krijg ik ook altijd te horen. Geloof niet dat je de Bijbel zo mag duiden. Duiden heet zoiets. En dan, nou ja, enzovoorts. Nou goed, dat is het hele punt. Daar is helemaal geen ruimte voor. En wat wij tegenkomen vanaf de 18e eeuw... is dat in principe iedereen een Bijbel kon hebben. Ja, het kost geld. Dat is altijd zo geweest natuurlijk. Alles kost geld. En een gedrukte Bijbel logischerwijs ook. Maar iedereen kon zo'n ding hebben. Dat is niet echt het probleem. Of iedereen lezen kon. Het antwoord is nee, dat niet. En daarom is het ook een christelijk werk geweest om mensen lezen bij te brengen. Wellicht ook nog schrijven. Dat zijn twee dingen, overigens. Maar dat is zo, ja. En vandaar dat onderwijs van oudsher dan toch een christelijke aangelegenheid is in de eerste plaats. Dat moet ook wel, want een mens zou moeten opgevoed worden zodanig dat hij op verantwoorde wijze kan kiezen. En ik bedoel niet binnen het democratisch systeem, maar binnen de Bijbel. Onder het motto, kies dan heden wie gij dienen zult. Daarvoor moet je de Heer kennen. Maar ja, men heeft de Heer buiten het systeem gebracht. Dat is wat hier beschreven wordt. En in de brief aan Philadelphia staat dan, ik weet uw werken, ik heb u geopende deur gegeven, want gij hebt mijn woord bewaard. Namelijk, want het is min of meer hetzelfde, gij hebt mijn naam, dat wil zeggen mij en wie ik ben en wat ik doe, gedaan heb en zal doen. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u uit de synagoge des Satans Dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Die uitdrukking kwam trouwens ook al voor in 2 vers 9 in de brief aan Smyrna. Daar zijn heel wilde commentaren op dit soort uitdrukkingen. Bij nader inzien, ook mijn nader inzien. Ik denk dat er niks moeilijks aan is. Alleen, het is niet erg aardig voor de Joden. Maar ik geef u uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Ik denk dat het gewoon gaat over de Joden. En niet eens op grond van het woord synagoge. Want elders wordt het woord synagoge gewoon vertaald met vergadering. Want dat is wat het woord betekent. En het is niet Jiddisch, het is niet Hebreeuws, het is gewoon Grieks. Synagoge. Maar men heeft het woord synagoge laten staan. Omdat hier wel degelijk gesproken wordt over degene die zeggen dat zij Joden zijn. En ik denk dat dat inderdaad letterlijk is. Alleen staat er, zij zeggen dat ten onrechte. Kan je makkelijk zeggen trouwens, want ik heb begrepen tot vandaag dat de Joden zelf niet weten wie Joden zijn en wie niet. Dat bepalen ze ook maar onderling, want dat weten ze niet. En bovendien, als het dan toch iets overdrachtelijker moet, hebben wij Romeinen hoofdstuk 2, dank u, ik denk dat het 2 is. Ja, het laatste stuk van hoofdstuk 2 geloof ik, maar waar dan staat, zie, die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis des harten. Dus ja, degene die dus zeggen dat ze Joden zijn, zijn het dus per definitie sowieso niet, maar daar zit ook nog aan vast dat een heel groot deel van de Joden inderdaad op geen manier van Juda afstamt. Dat is niet aardig om te zeggen, vinden zij. Maar ja, als je een beetje historisch onderlegd bent, weet je hoe dat zit. Dan weet je ook dat dat het geval is. Maar het doet er verder ook niet zoveel toe. Wat ik probeer te vertellen is gewoon dit. Dat vanaf die tijd dat de Bijbel, het evangelie, openlijk gepredikt werd. Niet door de kerk, want die was erop tegen om het zo te doen. Maar door individuele initiatiefnemers die erop uitgingen. Toen had het ook tot gevolg dat heel wat Joden tot geloof kwamen. Niet bekeerd werden tot het christendom. Dat is wel vaker vertoond. Dat is gewoon handig. Als Jood niks mag en geen plaats hebt in de samenleving, omdat je niet mag, bepaalde beroepen niet mag uitoefenen en vervolgd wordt, dan zweer je geloof toch af. Dan zeg je toch, ik ben geen Jood meer, dan laat je een keer dopen en dan ben je er toch af. Dan word je toch spekjood. Dat is Spaans. Ja, nee, dat is veel gebeurd in het verleden. En dan bleven ze in het geheim, binnenskamers bleven ze Joods, maar daarbuiten waren ze christenen dan, hè. Rooms-katholiek, dus af en toe een mis en toch. Je hebt ook protestanten gehad die bij de Rooms-katholiek gingen af en toe ook naar een mis. Parijs is wel een mis waard, zei de man. Ken je die niet? Hendrik de Vierde? Dat was een hugenoot, maar die erfde de troon eigenlijk. Althans, kon er aanspraak op maken, maar dan moest hij wel Rooms-katholiek worden. Zei, Parijs is wel een mis waard en hij werd Rooms-katholiek. Ja. Het is maar een kwestie van uiterlijke dingen. We weten nou nog niet wat hij echt geloofde. Toch? Maar misschien wist hij dat zelf ook niet. Dat zou kunnen. Misschien spreek ik hem nog eens. Maar ook dat weet ik niet. Maar er zijn toen het evangelie gepredikt werd heel wat Joden tot geloof gekomen in de loop der tijd. En sommige daarvan zijn ook heel beroemd geworden. Als christenen. Omdat ze zich ingezet hebben voor het christendom, voor de Heer Jezus Christus, uiteraard. Die immers een Jood is van afkomst en de leeuw uit de stam van Juda en zo verder. Heb ik dat nog? Want het evangelie was voor alle mensen, ook voor de Joden. Hoewel Joden door de kerken beschouwd werden als van de andere kant en als vijanden. Maar er kwamen er tot geloof. Als echt het evangelie gepredikt wordt, op grond van de Bijbel, Kortom, niet als er reclame gemaakt wordt voor het Christelijk Instituut, maar als gewoon de Bijbel opengaat, dan ligt de situatie echt ineens heel anders, hoor. Nou goed, het is in ieder geval gebeurd. En dat staat ook, want er staat, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dat is gebeurd. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar Nederland, in Nederland ontstond in die dagen het zogeheten revij. Dat was dan in de eerste decennia van de 19e eeuw, dus zeg maar vanaf 1800 of zo, hè, in Nederland. Dat valt binnen het kader van de brief van Philadelphia. Dat begon ongeveer 1750, zal ik maar zeggen, en zo verder. In Nederland kreeg je het revij. Dat was officieel gewoon calvinistisch enzovoorts. En zelfs Nederlands hervormd in de dagen van koning Willem I. Maar de belangrijkste voormannen uit het revij waren Joden. Zoals... Natuurlijk Isaac da Costa en Cappadoce en zo, en nog een paar namen, maar dat duurt langer voordat ik die boven heb, waren Joden. Die tot geloof gekomen waren. Enzovoorts. En in mijn boekenkast, de echt goede boeken, er zijn er niet zoveel, maar de echt goede boeken die erin staan, de kans is groot dat het geschreven is door mensen met een Joodse achtergrond, zoals Arno Gebelein enzovoorts. Er zijn er nogal wat, hoor. Bekeerd uit het Jodendom, gekomen tot de Heer Jezus Christus enzovoorts. Dat stamt uit die tijd. Tegenwoordig zijn er misschien ook die tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias. Maar ja, dan heten ze ineens Messiaanse Joden en hebben dan hun eigen club weer enzovoorts. Heb je dat? Die maken er toch weer een eigen kerkgenootschapje van. Sommigen denken dat het Bijbels is. Dat is het niet. Het is niet alleen niet Bijbels, het is dwaas. De gemeente is maar één gemeente, het is één kerk waarin niet is Jood nog Griek. Dat wil zeggen, Jood en Griek zitten er beide in, maar telt daar niet meer. En dat is wat hier in bijzonderheid beschreven wordt. De Joden waren altijd vijandig, zijn altijd een bedreiging geweest, ook binnen het christendom. Want zo worden ze beschreven in hoofdstuk 2 vers 9, in de periode direct na die van de apostelen is dat. De brief van Smyrna, ze zijn bedreigend omdat zij natuurlijk de wet met zich meebrengen. En vinden dat christenen onder de wet moeten leven. Maar hier in openbaring 3 is het niet negatief, het is zelfs positief. Het gaat erom dat mensen tot geloof komen, juist zelfs degenen die altijd de grote vijanden waren. Maar daar waar de Bijbel open gaat... Dat wil zeggen, niet reclame gemaakt wordt voor het instituut, maar slechts voor de Heer Jezus Christus, als de Christus der Schriften, daar gebeuren deze dingen. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dan, omdat gij het, want de vers 10 sluit aan natuurlijk bij vers 8... Vers 8 zegt, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En in vers 10 heet het, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Enzovoort. Dat is het woord met betrekking tot de wederkomst van Christus. Want verwachting van de wederkomst van Christus, die vind je eigenlijk helemaal niet in de traditionele... kerken. Ik weet nooit hoe ik het uit moet leggen. Meestal zeg ik, nou ja, die hebben wel wat anders aan het hoofd. Wat natuurlijk ook maar onzin is. Maar oké, die denken dat ze wat anders aan het hoofd hebben. U weet al goed dat het is. In officiële christelijke theologie, waar ook ter wereld, daar verwacht men weliswaar officieel de wederkomst van Christus. Maar daar bedoelt men mee de jongste dag. Het grote oordeel. Het vergaan van de wereld. Dan wel het vergaan van de tegenwoordige boze eeuw, maar in ieder geval, men verwacht het einde der dingen. En niet een duizendjarig rijk of iets wat daarvoor door moet gaan. Kortom, het gaat niet om dat duizend jaar trouwens. Het gaat erom dat de wederkomst van Christus plaatsvindt lang voor die jongste dag. Want de Heer Jezus Christus, de Messias der Schriften, zou hier op aarde en specifiek in Jeruzalem de troon van David herstellen, waarvan hij de erfgenaam is. Hij zal dat koninkrijk vestigen, opeisen, of die troon opeisen, hoe je dat maar noemen moet. En niet alleen over Israël, maar als zoon van Adam. Dat is nog breder dan zoon van David. Als zoon van Adam zou hij het koningschap opeisen over alle volkeren beraden. De gehele mensheid, waarvan hij op grond van afstamming en erfrecht het hoofd is. Heb u die? En zijn rechten liggen al 2000 jaar vast. Nou, dat komt uit door me, daar gelooft men niet in. En ik ga het nou niet verder uitleggen, misschien dat ik dat zaterdag nog doe. Maar het komt er gewoon op neer dat men de kerk zelf tot koninkrijk verklaard heeft. En tot openbaar koninkrijk, dus in de toekomst valt er geen koninkrijk meer te openbaren. Dat doen wij nu wel. En dus wij als christenen zijn bezig het koninkrijk Gods op aarde te vestigen, uit te breiden, te openbaren, te manifesteren. Weet je veel wat, maar zoiets. Hebben die nog? En dan zingen we de Heer regeert en majesteit. In de oorspronkelijke versie, de Engelse. Die krijg ik niet uit mijn keel trouwens. Vanwege de tekst niet. Maar zoiets. Men heeft de kerk daarvoor in de plaats gezet. En heeft dan geen ruimte meer voor de Heer die alsnog komt om het alsnog te doen. Van het begin af aan wel te verstaan. Hè? Vanuit een verwoest Jeruzalem notabene. En vanuit dagen van grote verdrukking die over de hele wereld komt, is allemaal dood en ellende en wat het maar was allemaal. En dan komt de Heer enzovoort. Nee, dat kan toch niet, wat stel je voor? Dat betekent als de Heer komt dat hij alles wat wij tot stand gebracht hebben in de loop der eeuwen als christelijke kerk, dat vernietigt hij dan dus. En dan moet ik u zeggen, wij hebben niks tot stand gebracht. Bovendien, wij zijn dan al lang weg. Als hij wederkomt. Sterker nog, wij komen met hem weder. Men is volkomen de weg kwijt, omdat men de Bijbel niet kent. En dan komen wij en dan zeggen we, nou, maar er zijn verschillende bedelingen enzovoort. Zeggen, oh, dat is de bedelingen leer, dat is gevaarlijk, oh. En dan zeggen wij, nou, de Bijbel spreekt toch over bedelingen enzovoort. En dan moet ik u zeggen, dat kan je nog wel gaan uitleggen, maar dat heeft geen enkele zin. Want de werkelijkheid is, dat is met zoveel van die discussies, de werkelijkheid is dat wat van onze kant op uitdraait, dat de Heer zal wederkomen om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En daar is geen plek voor in de christelijke theologie. En daarom moet men van die bedelingen niks hebben. En ook niet van het idee dat er onderweg wat verandert. Huh? Dat er geen besnijdenis meer is, maar doop, dat is mooi. Maar dan zeggen we meteen, de doop is in de plaats van de besnijdenis. Het is gewoon de voortzetting van, dus er is niks veranderd. Nou ja, er is wat veranderd, je schrijft het anders. Ik ben nog altijd dankbaar voor die uitdrukking die ik in Doorn op de Bijbelschool geleerd heb. Ik weet niet meer van wie. Was dat Roland Lammers? Moet ik hem eeuwig dankbaar zijn. Je schrijft het anders. Ja, maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. Heb je Bijbel, wet en genade, we gooien het bij elkaar in de blender. Tssst, en dan hebben we verbondstheologie. Dat is wat er gebeurt. Ook Davidisch verbond ook erbij. Tssst, enzovoort. Weg ermee. En we praten over het verbond enzovoorts. Het is echt verschrikkelijk. Serieus? Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Men is het woord zijn leidzaamheid kwijt. Dat is dat woord met betrekking tot dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Want die leidzaamheid staat voor het dienstwerk dat de Heer nu doet, maar ook de volharding daarin. Zoals Petrus beschrijft in zijn laatste hoofdstuk. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan. En daarna zegt hij, voor de rest moet je bij Paulus zijn. Die legt het uitgebreider uit. Staat daar, 2 Petrus 3. En dat zijn Petrus laatste woorden. En over dat woord gaat het. Dat blijkt ook omdat de volgende verzen zijn weliswaar een tamelijk algemene belofte in verband met de wederkomst. Maar er staat namelijk, zie ik kom haastelijk enzovoorts. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Het is allemaal positief, maar er staat er nog in: omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Natuurlijk, ik weet ook wel dat men in dat vers traditioneel de opname van de gemeente wil lezen. Ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking. Daarna onderzoekt men de grammatica van die zinnen en wat uit de uren der verzoeking, wat dat betekent. En of het is voor de verzoeking of uit het midden van de verzoeking of wat er maar was. Allemaal getop allemaal is dat. Ik ben van mening dat die uren der verzoeking die hier beschreven wordt niet eens de grote verdrukking is. De grote verdrukking is misschien uren der verzoeking, maar deze uren der verzoeking, als u het mij vraagt, niet. Ik denk dat wij leven middenin die uren der verzoeking. De tijd namelijk waarin de menselijke reden, het rationalisme, de menselijke ratio, hoger aangeslagen wordt. Nee, niet voor de belasting, maar hoger gewaardeerd wordt dan vooruit dan de openbaring, dan het woord van God. Heb u die? In die dagen leven wij. Dat is de andere kant van het verhaal. Je hebt aan de ene kant Philadelphia, de Bijbel gaat open en men begint te prediken. Aan de andere kant, in diezelfde tijd ontstaat ook een ontwikkeling in de maatschappij. Voorlopig nog niet in de kerk, maar in de maatschappij ontstaat die ontwikkeling die zegt, ja, die Bijbel, woord van God. Ja, nee, alleen als je het goed begrijpt is het woord van God. Want zo moet het eerst uitgelegd worden. En wij moeten ons verstand gebruiken, dat is het hoogste wat er is. Daartoe hebben we het van God waarschijnlijk ook ontvangen, als je er een Bijbeltekst bij moet hebben. En zodat wij kunnen begrijpen wat in de Bijbel staat. Dat is, ons verstand is normerend. En dat wat volgens ons verstand niet kan, dat kan dus ook niet. Dat is het hoogste wat er is. Wij geloven dus niet meer dat er iemand is die deze wereld geschapen heeft, want dat kan immers niet. Dus dan... Dan staat er in het begin, schiep God de hemel en de aarde. En dan zeggen we, nou dat kan niet. Het zal wel een grote klap geweest zijn. Even anders, stomzinnigs natuurlijk. Nog een Big Bang of wat het maar is. Maar daarmee hebben wij God weggeredeneerd naar een lager niveau. En dat is wat dan in de praktijk gebeurt. En de Bijbel als Gods woord onderwerpen wij aan ons eigen gezag. En dan ben je gewoon weer terug bij af en ben je gewoon in de dagen van voor de reformatie. Namelijk het gezag van de kerk, dan wel de ratio denken van de mens is hoger dan de Bijbel. En daar zitten we tot vandaag nog steeds mee. En daarmee worden wij verzocht. Want langs alle kanten komt het op ons af. Zie je? En wat moet je ermee? Je bedoelt, je kinderen moeten naar school en die worden geacht daar wat te leren. Dan komen ze thuis en dan moeten wij het ze weer afleren. Dat is het eigenlijk. En je kan er weinig aan doen. In de tijd heeft men er processen over gevoerd. Zo'n 100 jaar geleden is dat geweest. Met name in Amerika, daar is de term fundamentalisten ook ontstaan trouwens. Omdat er gelovigen waren die protesteerden tegen de staat, omdat ze vonden dat evolutietheorie niet op school mocht worden onderwezen. Omdat het onchristelijk en onbijbels is en dus onwaar. Nou ja, en toen, ik geloof dat er uiteindelijk een soort compromis uitgekomen is, want je is altijd in de wereld, de barst van de compromissen. Dan kregen ze aan de ene kant wel het scheppingsverhaal uit de Bijbel, aan de andere kant toch de evolutieleer, enzovoort. Ik geloof dat het op christelijke scholen vandaag ook zo gebeurt. Want ja, je moet die evolutiegedachte kennen, anders kom je in de samenleving niet mee. In de tegenwoordige levensbeschouwelijke sfeer, zal ik maar zeggen. Het idee is allemaal, het heeft zich ontwikkeld. Dan hoor je die man weer, die Attenborough, hoor je dan praten, weet je wel. Man is stokoud inmiddels, maar hij ziet eruit alsof hij de evolutie van begin tot eind heeft meegemaakt. Maar goed, en wat hij ook vertelt, opgewekt en enthousiast met zijn zeggen. Het is allemaal over de evolutie enzovoort. De man denkt, man, die wordt ook nooit wijzer. Echt. Maar ja, laten we het er maar niet over hebben. Kijk, waar Philadelphia onbekend staat, is dat men trouw gebleven is aan het woord van God. En zich eraan onderworpen heeft. En daarmee is men ook trouw aan de Heer. en verloochent men zijn naam niet. Dat is wat het is. En de Heer bewaart ons uit de uren der verzoeking. Dat wil zeggen, ik hoop tenminste dat het voor u ook van toepassing is, wat ze ook om ons heen allemaal vertellen en hoe dol de wereld ook draait, we blijven gewoon vasthouden aan de Bijbel. En we krijgen er ook nog de gelegenheid toe. He? Ja, de wereld neemt dat niet zo serieus, maar toch, laat maar. En bovendien, zolang wij toch een minderheid zijn, kan er weinig gebeuren. Dus ze laten ons rustig ons gang gaan. Maar u weet toch waarschijnlijk ook, en wellicht ook uit ervaring, dat kerkelijke instituten ons soort mensen beschouwen als een bedreiging. En wij doen ze geen kwaad, denk ik. Of misschien wel. Misschien toch. Ik denk wel dat ze gelijk hebben, ja. Natuurlijk is het bedreigend. Natuurlijk was Luther bedreigend. Ja, een kerkelijk systeem waarin men van bovenaf bepaalde wat mensen moesten geloven en wat niet. Toch? Bovendien, dat is in hoge mate bepalend geweest voor de financiële omstandigheden van het systeem. Dus commercie. Godsdienst is commercie boven alles. Meen ik. Ik ga het niet uitleggen, daar heb ik geen tijd meer voor. U wil ook naar huis. Dus vooral, maar godsdienst is commercie. Dus men vindt dat bedreigend. En dan komt zo'n man die zegt, ik ga het staatsgeheim van de Rooms-Katholieke Kerk ga ik verklappen. Ik ga de klok luiden. Of hoe heet zoiets. Ik geef ze gewoon de Bijbel. De kerk beroept zich op de Bijbel. Nou, hier is de Bijbel, kijk dan. Wat de Bijbel echt leert. Dat is toch bedreigend? Nou ja, dat is wat er gebeurd is. En wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij die Bijbel hebben. Dat er niet een instantie is die hem ons afneemt. Dat in een geval. Alleen betekent wel dat wij heel bewust en misschien steeds opnieuw moeten kiezen. En moeten zeggen, nee, ik hou vast aan de Bijbel. Dit is de waarheid, dit is het woord van God. En wat de wereld gelooft, wat een ongelovige gelooft, dat moeten ze dan zelf maar weten. Dat is onze zaak ook trouwens niet. Maar dat is dan maar zo. En wij blijven bij dit woord. En daarmee bewaart de Heer ons inderdaad uit die uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. En die komt over heel de wereld en dat is al lang zo. Dat er ook nog zoiets komt als verdrukking. Met de levensgevaar en al dat soort dingen, ook over de hele wereld, dat is waar, maar dat is pas na onze tijd. En deze periode van Philadelphia, in mijn jeugd leerde ik, wij leven daarin. En misschien was het niet geheel onjuist, want het was inmiddels al wel lang geleden. Ik ben inmiddels stellig van overtuigd dat we al lang zitten in Laodicea. En dat het toen eigenlijk ook al het geval was, alleen er waren wat hardnekkige figuren, waar ik alle respect voor heb, die dat nog niet in de gaten hadden. Of die zichzelf liever betrokken voelden bij Philadelphia. Maar dan zeg ik nou, ook Philadelphia, net als Sardis en net als Thyatira en net als Pergamus, het bestaat allemaal tot het einde aan toe, hoor. Die omstandigheden, dat krijg je niet meer weg. De reformatie is ook verhard geworden en een afgesloten systeem, het zal bestaan tot het einde aan toe. Niettemin, er zijn er ooit die eruit gestapt zijn, min of meer. En zo is die periode van Philadelphia begonnen. En men zal daaraan vasthouden. En daarna treedt weer de verkoeling op, heet dat. Dat wil zeggen, men raakt het weer kwijt, men raakt de motivatie kwijt, men is vergeten hoe het ook alweer zat, enzovoorts. Het ontaart altijd, daar zorgt de duivel wel voor. En onze persoonlijke verantwoordelijkheid is om te blijven bij dat woord van God. En daarmee ben ik terug aan het begin van de brief, bij Philadelphia, namelijk broederliefde. Het wil zeggen dat onze gemeenschap, die we met elkaar hebben, niet is gebaseerd op wat voor organisatie dan ook. Niet beheerst wordt of bepaald wordt door het instituut, welk instituut dan ook, maar dat wij slechts met elkaar verbonden zijn omdat wij familie zijn. Omdat wij hetzelfde leven hebben ontvangen. Omdat wij kinderen God zijn geworden. En daarmee zijn ook collectief mede-erfgenamen met Christus enzovoorts. Nog anders gezegd, wij zijn leden van één lichaam. We zijn één huis, één volk. En we hebben één hoge priester. En dat is het dan. En wat ons bindt, is slechts dit. En dat is niet uit opdracht of iets dergelijks, omdat het moet. Het is ook niet de opdracht van naaste liefde of iets dergelijks, hoor. Het is gewoon de natuurlijke band die er nou eenmaal is in een familie. Nou kent u natuurlijk vast wel een familie waarin u dat niet terugvindt. Als u pech hebt, maak je er zelf deel van uit. Oké, ik weet dat er overal uitzonderingen op zijn. Maar zoals bekend, bevestigen die de regel. Dit is de normale gang van zaken. Ik heb weinig contact met de rest van mijn familie, moet ik u eerlijk zeggen. Maar als er wat mee zou zijn, of ze bellen hem op, of ze zeggen ik heb je nodig, of wat dan ook, er is iets. Dan kunnen ze op me rekenen. Heb ik ook wel eens gezegd trouwens, uitdrukkelijk. En voor de rest heb ik zo mijn eigen dingen, mijn eigen verantwoordelijkheid, enzovoorts. En dat is het dan. En zo ken ik ook broeders en zusters die ik soms jaren niet zie. Ook dat komt voor. Waarom? Dat doet er nou niet toe. Dan kom je ze weer tegen. Dan is het, hoe is het? Want je bent familie. Raak je nooit meer kwijt. En dat is het. Wat ons bindt, is dat wij dat woord van God bewaard hebben. En gezamenlijk wachten op zijn wederkomst. Ontleend hier aan, omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt. Maar eigenlijk is het gewoon Titus 2, vers 11 of zoiets. Dat wij namelijk matig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarheen zijn wij onderweg en dat is onze toekomst. Hebben u die? Maar ik denk wel dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in ieder geval enige weet hebben van hoe dat is bij, tenminste ik, van hoe dat is onder Philadelphia. Dat niet de organisatie de dienst uitmaakt en niet een of andere hiërarchische structuur, maar de Heer zelf. Die je wat te doen geeft en die zegt dit is het en ga je gang. En zo gaat het dan. En daar hebben wij in de praktijk aan te danken dat we die Bijbel nog hebben, dat het evangelie gepredikt werd, dat de Bijbelstudie gedaan is. Want echt, de Bijbelleraar die ik ken, ja, die deed het niet namens het instituut, maar gewoon uit persoonlijke roeping. Hoewel sommigen inderdaad deel uitmaakten van een kerkelijke organisatie, maar dan nog, dat was dan niet de enige bezigheid. Daarnaast bestudeerden ze de Bijbel, schreven daar boeken over enzovoorts. Dat is niet de opdracht die ze als predikant of als voorganger in een kerkelijke organisatie kregen, hoor. En dus blijft het toch, ze deden dat op persoonlijke titel. En zo is het met ons ook. Wij zijn individueel geroepen, we hebben de Heer geantwoord en gezegd, Heer, hier ben ik. Daarmee zijn we geen lid geworden van een kerkelijke organisatie, maar daarmee zijn we zijn eigendom geworden en toegevoegd aan de Heer, zo heet het in de Bijbel, en maken we deel uit van zijn volk. En daar kijken we om ons heen en dan blijkt dat we inderdaad broeders en zusters hebben die als het goed is die wij van harte lief hebben en die wij soms moeten verdragen. Want we zouden ook de zwakkeren dragen, staat er. Dus als u denkt dat u sterk bent, heb u nog een aardige roeping. Nee, dat is gewoon zo. Ja, het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. En waarom zouden we het doen? Nou, omdat het familie is. Omdat het vanwege de broederlijke liefde. Nou goed, ik zal u niet verder vermoeien, maar als u nou toch een pen bij de hand hebt. Sommigen hebben een pen bij de hand. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat is Romeinen 12 vers 10. Ik zoek hem niet op, ik geef alleen een paar teksten. Romeinen 12 vers 10. Broederlijke liefde. Romeinen 12 vers 10. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. 1 Thessalonicenzen 4 vers 9. Van de broederlijke liefde hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve. Dat komt omdat broederlijke liefde voldoende aanwezig was. Broederlijke liefde. En dat is één woord. Daar staat gewoon het woord Philadelphia, hè, in het Grieks. Puur dat woord, Philadelphia. Hebreeën 13 vers 1. Dat de broederlijke liefde, dat Philadelphia, blijven. En dan heb ik er één, die zoek ik wel op. Het zou jammer zijn om dat niet te doen. Dat is 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vers 22. Hebbende dan uw zielen, uw wandel, uw leven. Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid. Wat is de waarheid ook alweer? Dat is het woord, hè? Uw woord is de waarheid. Ja. Hebbende dan uw levens, uw zielen, uw wandel gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Philadelphia. Zo heb elkander vurig lief uit een rein hart. Waar staat dus, je moet alleen goed lezen, maar er staat dus dat Philadelphia, dat broederlijke liefde, rechtstreeks voortkomt uit gehoorzaamheid aan de waarheid. Uit het woord. Niet dat dat nieuws is voor u, denk ik, maar hier wordt het in één adem zo gezegd. Natuurlijk, alle vrucht des geestes komt voort uit het woord. Hier staat het speciaal over de broederlijke liefde. Gehoorzaamheid de waarheid. Nou goed, dat was 1 Petrus 1 vers 22. Dan heb je 1 Petrus 3 vers 8. De broeders liefhebbend. En 2 Petrus 1 vers 7. Daar staat ook die term broederlijke liefde. Dat was het eigenlijk, al hebben we daarnaast dan ook nog. Je schrijft nog enige teksten in 1 Johannes. Dat is namelijk in 1 Johannes 2 vers 9 en 11. En 1 Johannes 3 vers 14. En 1 Johannes 4 vers 20. En Johannes in die eerste Johannesbrief zet uiteen op zijn typische wijze, op zijn eigen manier, maar ik vind het fraai overigens, maar hij zet uiteen dat kenmerkend van oprecht geloof, dat kenmerkend voor liefde voor het woord van God is dat men de broeders lief heeft. Dan gebruik ik die term. Hebben jullie dat? En hij verbindt dus, maar dan moet ik de hele brief bespreken, dus dit onderwerp, wat ik nu zeg. Namelijk, hoe weet je of iemand een gelovige is? Dat kun je zien aan de gemeenschap die er is. Tussen de gelovigen. Dat er broederlijke liefde is. En die hangt samen met liefde voor het woord van God. Zodat je twee maatstaven hebt. Hoe weet je zeker of iemand een gelovige is? Want iemand kan wel zeggen dat hij wedergeboren is. Maar er lopen de zat rond. Die zeggen ze zijn born again. Het is in Amerika een poosje mode geweest trouwens. Dus ja, dan hoort het bij je lifestyle. Daar hebben wij nog steeds aan overgehouden dat het begrip lifestyle ook in zogenaamd evangelische kring gebruikt wordt. Lifestyle, christelijke evangelische pinkster. Lifestyle enzovoort. Maar goed, ze verkopen dus Harley Davidson's, begrijpt u. Maar waar het op neerkomt, je kunt het niet weten of iemand een gelovige is. Ik kan het alleen maar zeggen. Maar als je het zeker wil weten, zijn we langs twee wegen te zien. De een is liefde voor het woord, de Bijbel. En dan vallen er een hoop af, hoor. Liefde voor het woord en eventueel, maar ik vind dat moeilijker om waar te nemen, dat is liefde voor de medegelovigen, op de gebruikelijke wijze. En liefde is dienende liefde, dat weet u, hè? Dat, dienende liefde is trouwens een pleonasme. Wat je lief hebt, dat dien je. Als je iemand lief hebt, dien je die iemand, enzovoorts. Nou goed, maar dat is waarneembaar. En dat zijn vruchten van de geest, namelijk, en daaraan herkent men de boom. Dat is wat Johannes uiteenzet en die zegt, pas erop, want je leeft in een wereld die beheerst wordt door de duivel, de boze geesten, en dus beproeft een iedere geest, dat is allemaal die brief, beproeft een iedere geest of die uit God is enzovoort, want je, nou ja, goed. En er komt de antichrist, maar er zijn nu ook al vele antichristen onder ons. En hoe weet je nou of iemand een gelovig is? Dat is belangrijk, want in welke mate moet je met die mensen rekening houden? Nou, je weet het, als ze de broeders lief hebben en als ze het woord lief hebben, die dingen, die begrippen zetten in naast elkaar, loopt er 100 keer omheen, bij wijze van spreken dan, en beschrijft het van alle kanten, vandaar dat ik u dat lijstje maar even gegeven heb. Maar broederlijke liefde, dat is de vrucht van de geest. En dat is kenmerkend voor Philadelphia. En dat is wat je terugvindt daar waar men het woord, de waarheid namelijk, lief heeft en bewaart. In essentie, dat is wat Luther deed. Maar wat er van terecht kwam vervolgens weer. Ik weet dus door omstandigheden bepaald voor een groot deel. Maar wat er uiteindelijk van terecht kwam, is dat je weer zo'n instituut hebt dat verstart, verhard, waar het leven uit is, waar je niet meer bij kunt komen, waar alles trouwens in het zwart gaat, enzovoorts. Dit is orthodox christendom. Dichtgetimmerd, komt geen sprankje licht meer in, ze weten ook niet. En ze een televisieprogramma moeten maken, heet het vermoeden. Hè? Nee, wij vermoeden niks, wij weten zeker, toch? Wij weten. En dat is wat ons onderscheidt. We hebben dat woord van God, dat zeer vast is. We hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. We hebben de belofte van de Heer, die ja en amen zijn in hem. En dus, wij leven uit en met dat woord en meer hebben wij niet nodig. En zo bouwt de Heer het huis, broeder. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij u mogen kennen, leren kennen uit uw woord der waarheid. Uit die waarheid die door de wereld weliswaar ten onder gehouden wordt, omdat men u niet wil kennen. Maar we danken u dat u ons dit woord hebt gegeven en dat we dat ook letterlijk ter hand kunnen nemen, kunnen openen en tot ons kunnen nemen, ons daarmee kunnen voeden, opdat dat woord, dat levende woord, zijn krachtige uitwerking zou hebben in onze harten, in onze levens, in onze zielen. Wij zeggen u dank voor het voorrecht om uw kinderen te mogen zijn. En bovendien te behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, onderweg te zijn namelijk naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En daarom, wij danken u dus ook dat wij hier mochten zijn, ook op deze plaats, om in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, deze oude woorden op ons te laten inwerken, opdat ze onze gedachten, ons gemoed zouden vernieuwen, ons veranderen zouden naar de inwendige mens, om ons te veranderen naar uw beeld en gelijkenis. Om bekwaam te zijn, om deel te hebben aan die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom, Vader, wij dragen elkaar aan u op. In het besef dat wij behoren tot een overblijfsel, maar dat wij uw eigendom zijn. En daarom, Vader, verheerlijk uw naam in onze, bewaar ons van de boze, om Christus wil. Amen.